Hallo allemaal, welkom bij Pillen en Praten, de podcast van Psyfarm. De eerste aflevering alweer van het nieuwe jaar 2024.
Ja, ongelooflijk, 2024 alweer. Wat dus betekent dat we al 4 jaar bezig zijn sinds de eerste aflevering.
Ja, het is best wel een lange tijd. En voor nieuwe luisteraars is het misschien goed om nog even kort uit te leggen. We bespreken in deze podcast 2 artikelen uit het nascholingstijdschrift Psyfar over psychofarmaca. En dat tijdschrift komt 4 keer per jaar uit. En elke keer dat er een nieuwe editie uitkomt, maken wij daar een podcastaflevering bij.
Ja, dus voor de snelle rekenaars betekent dat we al 16 afleveringen hebben gehad. En daarbij hebben we nog 2 specials gemaakt. 1 op het congres van Psyfar en 1 interview met Wim van der Brink, die we nog uit de archieven hebben weten te halen en recent hebben gepubliceerd. En dat maakt dus dat we nu bij aflevering 19 zijn. Angela en ik werken allebei als psychiater binnen de volwassen en ouderenpsychiatrie, maar we proberen zo breed mogelijk uit de Psyfar artikelen te kiezen, zodat we voor iedereen wat wils hebben. Voor deze aflevering heb ik een artikel gekozen over nierfalen bij lithium. Een thema waar altijd veel over te doen is, maar waar het toch moeilijk is om de vinger precies achter te krijgen. Angela, welk artikel heb jij gekozen dit keer?
Nou, ik blijf een beetje in het thema van onze vorige aflevering. Toen heb jij verteld over de veelbelovende orexine-antagonisten voor slaapproblemen. En deze keer stond er een artikel in de Psyfar over slapeloosheid bij zwangere vrouwen. En dan met name bij vrouwen met een psychische aandoening.
Heel goed, interessant en relevant, denk ik. Dus laten we snel beginnen. Angela, vertel het artikel wat je vandaag wil bespreken.
Ja, het artikel heet Slaapproblemen tijdens de zwangerschap bij vrouwen met een psychiatrische stoornis. En het is geschreven door Sanne Hendricks, zij is psychiater, en Bart Geerling, verpleegkundig specialist. En het artikel is opgebouwd aan de hand van een eigen onderzoek dat ze hebben gedaan. Ze hebben allerlei hulpverleners van verschillende instellingen een vragenlijst laten invullen en zo uitgevraagd welke interventies er werden toegepast door de professionals om slaap te bevorderen tijdens de zwangerschap. Maar voordat we die resultaten gaan bespreken, zoomen we eerst even in op slapeloosheid. Ik denk dat de meeste, zo niet al onze collega's, zich bewust zijn van de risico's die slapeloosheid met zich meebrengt. Het bekendste voorbeeld misschien wel de bipolaire stoornis, waarbij slapeloze nachten een risico vormen op een manische ontregeling bijvoorbeeld. Hetzelfde geldt natuurlijk voor zwangere vrouwen met een psychiatrische stoornis. En de luisteraars met kinderen die herkennen het waarschijnlijk wel, want bij zwangere vrouwen komt slapeloosheid heel veel voor.
Ja, als naaste ervaringsdeskundige kan ik zeker zeggen dat de slaap soms lastig kan zijn tijdens de zwangerschap. Maar goed, dat is een NS1. Wat komt er uit het onderzoek?
Nou, meer dan 50% van de vrouwen ervaart slapeloosheid tijdens de zwangerschap. Dus dat is echt heel veel. En in het derde trimester is dat zelfs 80%. En de oorzaken daarvan zijn toegenomen cognitieve arousal, maar ook toegenomen kans op nachtelijk rumineren. Dat hangt mogelijk ook samen met hormonale veranderingen. En ook, tot slot natuurlijk, de fysieke veranderingen die een zwangerschap met zich meebrengt, die ook ongemak veroorzaakt. En dan kun je je voorstellen, met in derde trimester, dat het meeste voorkomt.
Ja, precies. Op zichzelf ook al heel vervelend, denk ik. Maar heeft het nog verdere risico's?
Ja, dit brengt zeker risico's met zich mee. En zo is er een verhoogde kans op peri- en postpartum problemen, zoals een postpartum depressie. En de auteurs bepleiten dan ook vooral dat het herkennen en behandelen van slapeloosheid tijdens de zwangerschap belangrijk is voor het voorkomen van die peri- en postpartum psychopathologie.
Oké, helder. En wat voor interventies raden de auteurs aan?
Ja, het is eigenlijk niet heel verrassend. De eerste keusbehandeling is namelijk cognitieve gedragstherapie voor insomnia. Ook wel de CGTI genoemd. Die behandeling die bestaat uit psycho-educatie, slaaphygiëne, maar ook ontspanningsoefeningen, stimuluscontrole, slaaprestrictie en cognitieve strategieën.
Ja, die kennen we inmiddels wel goed, denk ik. Die wordt op mijn werkplek ook veel toegepast, maar die werkt dus ook tijdens de zwangerschap?
Ja, onderzoek laat zien dat CGTI tijdens de zwangerschap leidt tot eerder in slaap vallen, een verbetering van de totale slaaptijd, de slaapeffectiviteit gaat omhoog en het geeft ook een vermindering van depressieve klachten. En zwangere vrouwen die gaven zelf ook aan dat ze een voorkeur hebben voor CGTI in vergelijking met farmacotherapie en bijvoorbeeld acupunctuur.
Acupunctuur, dat vind ik opvallend. Wat zeggen de auteurs daarover?
Ja, ik heb nog even gekeken. Er zit wel een studie achter. Zij geven eigenlijk aan, hè, er is niet heel veel onderzoek naar gedaan. Maar die ene studie laat wel een positief effect zien.
Maar hoe goed dat gecontroleerd is.
Ja.
Hoe de placebo-conditie eruit zag, dat zijn dan allemaal vragen altijd bij dit soort studies.
De evidentie voor CGTI is zeker hoger.
Oké, heel goed. Nou, laten we het daarbij laten dan. Zijn er nog andere zaken die naast CGTI overwogen kunnen worden?
Zeker. Nou, we hebben natuurlijk ook nog de farmacotherapie. En zoals wel vaker in deze podcast genoemd, geldt hier dat terughoudendheid met psychofarmaca gewenst is. En eigenlijk alleen maar over te gaan tot medicatie indien psychotherapie onvoldoende effect heeft gehad. Duidelijke richtlijnen voor de farmacologische behandeling van slapeloosheid tijdens de zwangerschap, die zijn er eigenlijk niet. In de NICE guideline antenatal en postnatal mental health wordt er beperkt aandacht aan besteed. Er staat bijvoorbeeld dat slaaphygiëne de belangrijkste interventie is en daarnaast psychotherapie. En alleen promethazine wordt vermeld als mogelijke optie bij ernstige of chronische slaapproblemen. En wetenschappelijke evidentie ontbreekt en daardoor worden de meeste medicijnen of label voorgeschreven. En de auteurs hebben het daarom ook voor ons op een rijtje gezet.
Oké, heel goed. Ben benieuwd welke groepen hebben ze bekeken?
Ja, allereerst goed om te noemen dat eigenlijk van alle groepen die hierna besproken worden, dus de benzodiazepines, de antidepressiva, antipsychotica en de antihistaminica, dat onderzoek laat zien dat er bij al die groepen geen verhoogd risico is op aangeboren afwijkingen bij het kind. Dus dat is wel even goed om in ieder geval in ons achterhoofd te houden.
Heel belangrijk.
En nou, dan de groep benzodiazepines om mee te beginnen. Die binden aan de GABA-receptor en inhiberen zo het waaksysteem. En daardoor wordt slaap geïnduceerd. Nadeel is dat die benzodiazepines zich kunnen opstapelen bij het ongeboren kind. Dus het advies is eigenlijk om te kiezen voor middelen die snel uit het lichaam zijn. Dus zoals oxazepam, temazepam, zolpidem of zopiclon. Een ander risico wat er bij benzodiazepine speelt is het langdurig gebruik daarvan. En dan zien ze eigenlijk dat na de geboorte dit wel ontwenningsklachten kan geven. En ontwenningsverschijnselen die dan gezien worden zijn bijvoorbeeld prikkelbaarheid, hypertonie, tremoren, braken en ook diarree.
Oké, bij het kind dus?
Ja, bij de baby inderdaad.
Zo, ja.
Ja, en het ook nog een ander risico is dat je als je hoge doseringen benzodiazepines vlak vooraf aan een bevalling gebruikt, dat dit ook kan leiden tot neonatale respiratoire depressie. En dat kunnen we ons ook wel een beetje voorstellen, hè? Want dat is bij volwassenen natuurlijk ook, hè? Dat benzodiazepines ademhalingsdepressies kunnen veroorzaken. Mm-hmm. Het is ook bekend dat benzogebruik een verhoogd risico kan geven op het floppy infant syndroom.
Oh ja, hoe ziet dat er ook weer uit?
Ja, dat is als een kind bijvoorbeeld helemaal hypotoon is bij de geboorte. Lethargisch, verstoorde temperatuurregulatie. Ook vaak zie je slecht drinken. Beetje slappe baby's, floppy child.
Ja, precies. Jeetje. Nou, dat is nogal een rijtje aan vervelende risico's die je noemt. En die lijkt me goed om die te voorkomen. Maar samenvattend, dus benzo's kunnen wel gebruikt worden tijdens de zwangerschap, maar niet langdurig, niet te hoog gedoseerd en vooral niet vlak vooraan de bevalling, toch?
Ja.
En als we dan naar de volgende groep gaan, antidepressiva, hoe zit het daar?
Nou, voor antidepressiva geldt over het algemeen dat ze relatief veilig te gebruiken zijn tijdens de zwangerschap. En je hebt bijvoorbeeld mirtazepine. Dat is een antidepressieve met een slaapbevorderende werking, doordat het de histamine-receptor onder andere blokkeert. En zo heb je nog andere antidepressiva die datzelfde effect een beetje hebben, zoals amitriptyline, trazodon en doxepine. En van deze laatste twee, daar is alleen te weinig onderzoek naar gedaan of het gebruik daarvan tijdens de zwangerschap veilig is, waardoor deze niet worden geadviseerd. Ja, dus de auteurs adviseren eigenlijk amitriptyline en mirtazepine die mogelijk effect kunnen hebben bij het bevorderen van slaap tijdens de zwangerschap. En dan gebruik je dus vooral die bijwerking van de slaperigheid.
Ja, precies. Dat klinkt logisch. Ook bij niet-zwangere vrouwen wordt er wel eens handig gebruik gemaakt van de slaapbevorderende werking van mirtazepine. Terwijl er ook wel wat twijfel over lijkt te zijn volgens mij of dat nou werkt of niet. En andere middelen die off-label de laatste jaren worden gebruikt zijn ook wel antipsychotica. Heel cool punt waar we het de afgelopen aflevering ook wel over hebben gehad. Wat schrijven de auteurs hierover?
Ja, als het nodig is om antipsychotica te gebruiken tijdens de zwangerschap, dan hebben haloperidol, ketiapine en olanzapine de voorkeur. En er zitten wel wat risico's aan. Namelijk het gebruik van antipsychotica in het derde trimester kan extra pyramidale stoornissen bij het pasgeboren kind geven. En ook zijn er toch wat zorgen rondom zwangerschapsdiabetes en het geboortegewicht. En onderzoek daarnaar laat wisselende resultaten zien, van een verhoogd risico tot geen risico. Dus al met al is het goed om het gebruik van antipsychotica echt zorgvuldig af te wegen. En ja, het lijkt dus niet door de auteurs nu echt als slaapbevorderend te worden geadviseerd.
Nee, oké.
En dan nog even terugkomend op die vragenlijst, hè, die de auteurs dus bij voorschrijvers hebben afgenomen. En daarin kwam naar voren dat ongeveer 80% van de voorschrijvers farmacotherapie adviseert. Waarbij dan toch benzodiazepines en antipsychotica het meeste werden geadviseerd. En antidepressiva op de derde plek.
Oké. Dus psychofarmaca worden vaker geadviseerd dan CGTI. Als
ja,
we hun
vallend.
Vragen. Ja, oké. Dat is ook niet zo fraai. Dus een kritische reflectie. Want het eigenlijk als je de evidence volgt, zou dat andersom moeten zijn in de risico's.
Ja, en de reden hiervoor is helaas niet onderzocht in deze vragenlijst. Want dat is natuurlijk wel ontzettend interessant.
Ja, ja. En dan had je nog één groep, noemde je net, de antihistaminica.
Ja, ja, de antihistaminica. En eerder noemde ik al vanuit de NICE guideline de promethazine. Dit is een H1, ook een histamine receptor blokker, die daardoor een sederende werking heeft. En er is veel onderzoek gedaan naar het gebruik van antihistaminica voor misselijkheid tijdens de zwangerschap. Waardoor we weten dat ze relatief veilig zijn om te gebruiken. Het wordt alleen vlak vooraf aan de bevalling afgeraden vanwege het risico op sedatie en ademhalingsdepressie van de pasgeborene.
Oké, dus een beetje zoals benzo's eigenlijk. Maar ze lijken natuurlijk ook gewoon heel erg op elkaar, die middelen. Oké, veel informatie in een keer. Maar ik hoor dus bij de antidepressiva mirtazapine en amitriptyline. En bij de antihistaminica promethazine. En benzodiazepines alleen de kortwerkende middelen. Is dat een goede samenvatting?
Heel mooi, ja. En natuurlijk niet te vergeten dat de voorkeur uitgaat naar die niet-farmacotherapeutische interventies, zoals de CGTI en de psycho-educatie. En mocht je dan toch overgaan tot farmacotherapie, dan echt per patiënt afwegen en ook kijken naar het risico van medicatie tegenover het risico op decompensatie. Hè? Want dat is, daar zijn we ons allemaal natuurlijk heel bewust van. Hè? De risico's van decompensatie van een psychiatrische ziekte zijn ook zeker niet mild voor het ongeboren kind.
Nee, zeker, absoluut. Dankjewel, Angela. Je luistert naar Pillen en Praten, de podcast van Psyfar. Maar je kunt nog veel meer met Psyfar. Zo kun je ook actuele kennis opdoen over psychofarmacologie via masterclasses, cursussen en het Psyfar nascholingstijdschrift dat 4 keer per jaar verschijnt. Hiermee kun je jaarlijks tot 16 accreditatiepunten behalen.
En ken je Meet the Expert al? Dit maandelijkse online vragenuur voor psychiaters, verpleegkundige specialisten en apothekers gaat over een populair deelonderwerp, zoals bijvoorbeeld het effect van dieetbehandelingen bij ADHD. Een Nederlandse en Vlaamse expert behandelen al jouw specifieke vragen en casuïstiek uit de praktijk. En als extra cadeautje kunnen abonnees van Psyfar en Psyfar VS de Meet the Expert gratis bijwonen.
Wil je nog meer leren over farmacotherapie? Luister dan ook eens naar Pil in de Praktijk, waarin huisarts Daan van der Stap,
dat staat überhaupt niet in een NG-richtlijn genoemd, dat wij daar onze handen aan moeten branden,
en apotheker Nancy Overmars-Sonneveld,
je hebt de bijsluiter en heb je een soort samenvatting van ons, en zeg ik, nou, dit is de samenvatting, zeg die hele bijsluiter, ik zeg, die zou ik sowieso maar niet lezen, en dit zijn de belangrijkste punten. Dat mag ik natuurlijk niet zeggen, maar ik zeg dat wel best vaak. Ja.
In gesprek gaan over farmacotherapie in de eerste lijn.
Cisco, jij gaat het hebben over lithium en nierfalen.
Klopt, dat is denk ik iets wat veel mensen wel bekend zou voorkomen. Ik heb, zoals ik al zei, het altijd wel wat ongrijpbaar gevonden. Want zeker als ouderpsychiater zie ik het toch wel veel voorbij komen. Maar ik hoor dan ook wel weer vaak in nascholingen en zo, dat als je lithium gewoon goed doseert en monitort, het in principe helemaal niet slecht voor de nieren zou moeten zijn. Dus ik was blij dat dit weer eens goed op een rij werd gezet in de Psyfar. En dit keer door psychiater Rocco Hoekstra en internist-nefroloog Arjan van Alphen. Maar goed, voordat ik naar het artikel ga, een kleine pubquiz. Angela, wat weet jij over lithium en de nieren?
Nou, ik hoop dat ik er best wel veel over weet. Het is volgens mij inderdaad niet zo dat lithium per definitie nierschade zou hoeven geven. Hè? Dus het kan wel, maar dat is dan voornamelijk op die momenten dat de lithiumspiegel te hoog uitkomt. Dus bijvoorbeeld als er patiënten zijn die 1 dag ziek zijn of heel weinig drinken, een beetje dehydratieachtig, dan kan die spiegel omhoog schieten. En dat zijn de momenten, bij mijn weten, dat die nieren een tikje oplopen, zeg maar.
Dat de schade optreedt. Ja, sowieso heb ik het dus ook altijd onthouden. Maar ja, goed, voordat we afdalen naar de nieren, laten we even stilstaan bij de geest. Want het is wel goed om nog even ook precies te weten waarom we nou lithium geven. Hè? Waarom we al die potentiële nadelen voor de nieren accepteren. En dat is eigenlijk heel simpel. Lithium is de gouden standaard voor de behandeling van bipolaire stoornissen. Nog steeds. Het werkt met name goed als onderhoudsbehandeling. Beter dan de andere stabilisatoren. Maar het kan ook ingezet worden ter behandeling van manie. En in mindere mate ook wel bij de bipolaire depressie. En daarbij is het dus ook een middel dat overwogen kan worden naast antidepressiva bij de unipolaire depressie die niet reageert. En lijkt het dus ook een apart anti-suicidaal effect te hebben. Dus op zich een heel fijn middel om in ons arsenaal te hebben.
Ja, absoluut. Heel goed middel. Maar ook een risico voor de nieren dus.
Ja, nou ja, dat zie je dus wel met enige regelmaat voorkomen in de praktijk. Maar om het echt te begrijpen, moeten we eerst wat dieper ingaan op de functie van de nieren. En dan kun je heel bazaal twee functies onderscheiden. De eerste is om afvalstoffen uit te scheiden. En de tweede functie van de nieren is om de vochthuishouding van het lichaam te reguleren. Nou, als we dan beginnen bij het uitscheiden van afvalstoffen, dit gebeurt voornamelijk in de glomerulus. Hoe dit precies gebeurt is nu niet relevant, maar het is wel belangrijk om stil te staan bij de snelheid waarmee dat gebeurt. Dit kun je direct in de nieren meten, maar dat is erg ingewikkeld. Dus wat de meeste mensen veel bekender zou klinken, is de schatting daarvan die je kan maken op basis van de creatinespiegel. En dat is ook wel beter bekend als de eGFR. En die wordt bijna standaard meegenomen, die zullen veel mensen kennen. Als er gesproken wordt over nierschade, wordt dus vaak bedoeld dat de glomerulaire filtratiesnelheid verlaagd is. Dus dat is functie 1. De tweede functie van de nier is het reguleren van de vochthuishouding, wat dus gemeten kan worden met de urineosmolaliteit. Als deze hoog is, betekent dat dus dat de concentratie hoog is. Wat betekent dat de nieren dus vocht vasthouden. Wat dus heel nuttig is, als je een beetje uitgedroogd raakt, dat de nieren er eigenlijk voor zorgen dat je minder vocht uitplast. Bij nierschade kunnen de nieren dit dus minder goed. En dan is de enige manier om de vochthuishouding op balans te houden, is door meer water te drinken. Omdat je sowieso gewoon veel uitplast.
Oké, dus twee belangrijke functies. Enerzijds het opruimen van afvalstoffen en anderzijds de vochthuishouding. En als we bij die laatste beginnen, wat is het effect van lithium op de vochthuishouding? En wat merkt iemand hier dan van?
Ja, de vochthuishouding staat onder invloed van het antidiuretisch hormoon, ADH, wat in de hypofyse wordt afgescheiden. Lithium verlaagt de gevoeligheid van de hoofdcellen in de nieren voor dit hormoon. En daardoor raakt de urine dus minder geconcentreerd. Initieel leidt dit tot meer plassen, wat ook wel bekend staat als polyurie. Daardoor krijg je meer dorst en daardoor ga je ook meer drinken, wat we ook wel kennen als polydipsie. Als de nieren helemaal niet meer gevoelig zijn voor ADH, dan ontstaat dus diabetes insipidus. Om zeker te weten dat dit aanwezig is, kun je een dorstproef doen bij een patiënt, waarbij dus wordt gekeken of de nieren nog in staat zijn om de urine te concentreren als iemand niets drinkt.
En hoe vaak komt dit dan voor bij lithiumgebruikers?
Nou, volgens de auteurs neemt bij ongeveer de helft van de lithiumgebruikers het concentrerende vermogen van de nieren af. Ze kunnen hier dus dorst of polyurie krijgen, maar meestal klagen ze hier niet actief over bij de psychiater. Dus het is wel belangrijk om hiernaar te vragen. Bijvoorbeeld als het leidt tot veel nachtelijk plassen en daardoor dus ook een slechtere nachtrust. Wat extra belangrijk is, daar hadden we het net ook al over, voor mensen met bipolaire stoornis. En het is ook belangrijk om te beseffen dat lithiumgebruikers veel moeten kunnen drinken. Dus bijvoorbeeld als ze een delier hebben of als ze buiten bewustzijn zijn of het is erg warm. Ja, zij kunnen dus minder goed die urineconcentratie verhogen doordat ze lithium gebruiken. Dus ze moeten extra veel letten op veel drinken, ook in de warme maanden.
Ja, dus dat is wel heel goed dat je dat noemt. Hè? Ze moeten extra kunnen drinken. Hè? Veel lithiumgebruikers die denken of die noemen dat ze veel moeten drinken überhaupt. Dat klopt volgens mij niet. Hè? Als ze maar ongeveer elke dag hetzelfde drinken.
Ja, dus ze drinken veel en dat is gezond. Omdat hun nieren dus in ieder geval in theorie gewoon wat minder goed kunnen concentreren. Dus dat vele drinken is op zich goed. Moet natuurlijk geen absurde hoeveelheden worden. Maar dus juist in de zomer of als je veel zweet of als je vast ligt op een bed omdat je delirant bent.
Wat bij drinken.
Ja, dus daar moeten wij ook echt als klinisch werkende hulpverleners goed over nadenken.
En een risico is dus wel diabetes insipidus. En wat moet je dan doen als dat wordt gevonden?
Ja, heel logisch is gewoon het lager doseren van de lithium. Dat kan hier goed bij helpen, want het is wel dosisafhankelijk. Dus minder lithium betekent in de regel een beter concentrerend vermogen van de nieren. Ook kan het antidiureticum amyloride overwogen worden of het beperken van zout en eiwitten. Maar ja, dat kan ook wel de lithiumspiegel beïnvloeden. Dus dat moet je dan wel goed checken als je hiermee aan de gang gaat.
En zijn er nog tips voor als iemand 's nachts heel veel moet plassen?
Ja, dat is heel simpel. Je kan de lithium dan in de ochtend geven bijvoorbeeld. Of verdeeld in twee giften, waardoor de concentratie 's nachts wat minder hoog is. En dat plassen 's nachts dus wat minder is.
Nou, dat is mooi. En dan de andere belangrijke functies van de nieren. Het opruimen van afvalstoffen. Wat doet lithium daarmee?
Ja, de auteurs beschrijven dat hier al een lange discussie over gaande is. Nou, die wij dus allebei ook wel een beetje mee hebben gekregen. In ieder geval is iedereen het over eens dat een te hoge lithiumspiegel nierschade geeft. En dat wordt voornamelijk gebaseerd op een veel geciteerde studie uit Denemarken uit 2015. Zo'n typische Deense megastudie, waarbij geen associatie werd gevonden tussen eindstadium nierschade en lithiumgebruik. Maar de auteurs wat verder nu in de tijd plaatsen daar wel echt kanttekeningen bij. Zo werd er wel een associatie gevonden met minder ernstige vormen van nierschade, maar werd dit minder duidelijk benadrukt in de abstract en de conclusie van hetzelfde artikel. En daarbij was er erg weinig bekend over de duur, dosering, monitoring van het lithiumgebruik. Dus het was gewoon zo'n grote algemene database-studie. Dus ja, om daar nou echt helemaal op te varen, zeggen de auteurs ook, is misschien wat te kort door de bocht.
En er waren niet veel andere studies naar. Het was echt vooral deze waar het op gebaseerd is.
Nee, inmiddels zijn we dus 9 jaar verder. En de auteurs citeren nu een mooie nieuwe meta-analyse uit 2020, waarbij gegevens van ruim 25.000 patiënten zijn meegenomen. En dat toont toch wel net een ander verhaal, dat toch ook wel bij een kwart van de lithiumgebruikers verminderde nierfuncties gezien wordt. Dus een EGFR van lager dan 60. En dat dit wel 2 keer zo vaak was bij gezonde controles. Maar ja, wat daar nou precies het pathofysiologische mechanisme onder was, dat wordt in dit artikel ook niet uitgelegd. En dat is ook maar de vraag of je dat met dit type studies helemaal kan opklaren.
En dan hebben ze het over dus een verminderde nierfunctie. Maar ik heb ook wel eens op een congres gehoord dat het inderdaad vrij zeldzaam is dat iemand echt een hele echt nierfalen krijgt door lithium. Hè? Dus dat vroeger misschien wat vaker gezien werd, maar nu wat beter doseren, dat je dat eigenlijk toch niet heel vaak meer ziet. Dat mensen echt aan de nierdialyse moeten door lithium.
Ja, klopt. Dat zeggen de auteurs dus wel. EGFR-waarden boven de 30 geven zelden klachten. En dat er dan een probleem is, dat blijkt eigenlijk alleen maar uit het lab, wat we dan netjes routinematig vaak afnemen. Maar toch is ook al milde nierschade niet onschuldig, want het kan wel tot complicaties leiden. Bijvoorbeeld, als je een infectie hebt, heb je toch minder reserve, waardoor dan verslechtering optreedt en er dan wel problemen kunnen optreden. Maar populatiestudies laten bijvoorbeeld ook een verhoogd risico zien op cardiovasculaire sterfte bij deze groep. Ook als ze corrigeren voor allerlei andere factoren. Dus hoewel je er dagelijks niet zoveel last van hebt, lijkt het toch niet heel goed voor je te zijn om ook al milde nierfunctiestoornissen te hebben.
Oké, er zitten dus wel wat risico's aan een verminderde nierfunctie. En stel dat het toch verder verslechtert, waar moeten we dan rekening mee houden?
Ja, dus als de nierfunctie echt onder de 30 komt, de EGFR, dan moet je rekening houden met dingen als renale anemie, hyperparathyreoïdie en hyperkaliëmie. Klinisch blijven de symptomen dan vaak wel beperkt tot vermoeidheid volgens de auteur. Als je dan een echt slechte nierfunctie krijgt, dus onder de 15, vaak tussen 10 en 15 wordt dan aangehouden, moet je rekening houden met een uremisch syndroom, wat dan samen kan hangen met verminderde eetlust, misselijkheid, gewichtsverlies, jeuk, rusteloze benen of zelfs een delier, wat ook wel uremische encefalopathie wordt genoemd. En dat kan dan ook wel echt reden zijn om dialyse te starten of eventueel over niertransplantatie na te denken.
En hoe kunnen we dit zoveel mogelijk voorkomen?
Nou, het is dus in ieder geval belangrijk om de nierfunctie goed te monitoren, want dan ben je er op tijd bij en kun je eventueel ingrijpen. Ook hier geldt weer, hè, wat als je dan wil ingrijpen, dat je zo laag mogelijk moet doseren. En je moet de patiënt goed instrueren hoe ze intoxicaties kunnen voorkomen en welke klachten daarbij kunnen passen. Dus bijvoorbeeld dat je voldoende drinkt of als je een infectie hebt of een ziekte, dat je daar goed op let. Studies tonen aan, ook volgens de auteurs, dat eenmaal daags doseren het risico op nierschade zou verlagen. Dus daar kun je over nadenken. En je kunt letten op andere middelen die slecht zijn voor de nieren. Bijvoorbeeld NSAID's, dat je adviseert aan patiënten om die te vermijden.
Ja. Dus er zijn wel wat dingetjes die je kan doen eigenlijk om te voorkomen dat iemand nierschade krijgt. Ja. Mm-hmm. En wat als die schade er al is, wat doe je dan? Stop met lithium of verlagen?
Ja, helaas is hier volgens de auteurs nog maar weinig van bekend. En onderzoeken tonen verschillende uitkomsten of het reversibel is na het stoppen van lithium. Onderzoek door de auteurs zelf heeft wel aangetoond dat stoppen met lithium zin kan hebben en dat de nierfunctie wel weer kan herstellen.
En vanaf welk punt moeten onze collega's dan een nefroloog bellen?
Ja, dus bij mensen die 60 jaar oud zijn, als hun GFR onder de 60 daalt, is dat een goede moment om de nefroloog te betrekken. Bij ouderen verwacht je sowieso wat meer nierfunctiedaling, dus dan is het advies om pas te verwijzen vanaf 45. Voelt misschien een beetje contra-intuïtief dat je ouderen pas later verwijst. Maar goed, dat is niet nodig, want anders ga je heel veel mensen verwijzen waar eigenlijk gewoon niet zoveel mee aan de hand is, waar de nefroloog ook niet zoveel aan doet. En ook als het EGFR echt snel daalt, dus je ziet bijvoorbeeld een patiënt na een jaar, die heeft 10 punten ingeleverd, zoiets, dan wil je ook dat er een nefroloog meekijkt. Al is het maar om te kijken of er ook iets anders speelt dan de lithium. Maar ook als er klachten zijn die passen bij nierfalen of die ermee te maken hebben, zoals hypertensie of elektrolytstoornissen, is ook een goede reden om de nefroloog een keer te vragen om mee te kijken.
Mijn ervaring met nefrologen is dat ze uiteindelijk echt wel met je meedenken. En dat toch ook vaak uiteindelijk de beslissing wordt genomen om de lithium wel gewoon door te gebruiken. Hè, als dat voor het beeld van de patiënt eigenlijk noodzakelijk is.
Ja, ja, want er is ook niet echt een klip en klaar antwoord op wanneer je nou moet stoppen met lithium. Je moet echt goed nagaan of de nierfunctie dus niet door iets anders wordt verminderd. En je moet zelf als psychiater kijken of de lithium wel echt nodig is. Als het gewoon niet werkt en er zijn nog veel stemmingsepisodes, moet je sowieso goed nadenken of je het wel wil blijven gebruiken. Maar goed, dat moet je dan ook doen als de nierfunctie prima is. Maar als de lithium dus wel heel goed werkt en het lijkt dus echt een causaal verband te hebben met het nierschade, ja, dan moet je goed met de nefroloog, patiënt, psychiater shared decision making toepassen, waar je alle voor- en nadelen van de keuzes goed naast elkaar legt.
Ja, dankjewel voor deze uitwerking, Cisco.
Zo, dat was hem weer voor deze aflevering. Angela, heb jij een take-home message vanuit jouw artikel?
Zeker. En gezien de risico's van slapeloosheid tijdens de zwangerschap bij patiënten met een psychiatrische stoornis, is het belangrijk, denk ik, dat wij als behandelaren daar alert op zijn en dat het inzetten van interventies kan helpen om die peri- en die postpartum klachten te voorkomen.
Heel goed.
En wat neem jij mee uit jouw artikel, Cisco?
Ik heb twee punten. Ten eerste dat je dus niet alleen naar de EGFR moet kijken, maar ook wel oog moet houden voor die eventuele diabetes insipidus en dat patiënten dus veel moeten kunnen drinken. En ten tweede heb ik geleerd dat er dus wel degelijk een verband lijkt te zijn tussen lithium- en nierfunctiestoornissen, maar ook dat de nieren een enorme reserve hebben en dat het dus heel lang kan duren voordat er klinisch relevante klachten ontstaan. Ook nog leuk om te noemen dat er speciaal voor PSIFAR-abonnees nog een mooie animatie is over lithium en de nieren. En die is beschikbaar op de multimedia pagina van PSIFAR.nl.
Dat is fijn. Dan staat het nog eens even mooi uitgelegd hoe dat precies allemaal werkt. En ook visueel zichtbaar gemaakt. En zoals altijd bladeren we de rest van de PSIFAR ook nog even door. En in deze editie staan er ook nog een interessant artikel in over de opioïde-epidemie en afhankelijkheid. Een onderwerp dat we eerder in deze podcast ook al voorbij hebben zien komen. Maar deze keer gaat het specifiek over de oudere populatie. En er staat ook nog een artikel in over leefstijlinterventies in de jeugdpsychiatrische crisisdienst. Heel interessant.
Kijk, heel goed. Ik zag zelf nog een mooi artikel over de nieuwe richtlijn Delir en over diagnostiek van diabetes type 2 in de ambulante setting van de GGZ. Maar goed, dat staat in de PSIFAR. Voor de podcast vandaag zijn we klaar. Je hebt geluisterd naar Pillen en Praten, de podcast van PSIFAR, in samenwerking met mij, Cisco van Veen en Angela Goyer. Zoals altijd horen we natuurlijk graag wat jullie van deze podcast vinden. Suggesties kun je sturen naar podcast@psifar.nl. Vergeet je niet te abonneren, want dan ben je op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Tot de volgende keer.
Doei!